Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf.
Een typische bezoekerservaring bij ons is dat mensen binnenkomen en zeggen, ah, leuk museum, gaan we kijken. En na een minuutje of 20 denken ze van, het is wel groot, zegt dit.
En welkom bij Delta Tango. Mijn naam is Olof van Jolen. We slaan deze week een zijpaadje in. Afgelopen afleveringen stonden steeds in het teken van actuele onderwerpen, zoals de jaarverslagen van de AIVD en de MIVD, tanks en F-16's. En nu gaan we terug in de tijd. En we gaan het vandaag hebben over militaire geschiedenis. Meer precies over wat je eigenlijk wel het thuis van de Nederlandse militaire geschiedenis zou mogen noemen. Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En dat doen we met een gast die we weer hebben, tot ons grote genoegen, conservator Dirk Staat. Dirk, welkom.
Dankjewel.
Mooi om het eens een keer over jullie museum te hebben. Want ik ben daar goed bekend, vaak geweest. Sylvan en ik hebben er tot ons grote genoegen zelfs een boek gepresenteerd een paar jaar geleden. En nou ja, toch voor die mensen die er nog nooit zijn geweest, omschrijf eigenlijk een beetje waar we het over hebben, jullie museum.
Ja, het is een beetje een afgelikte term, maar je zou kunnen zeggen een beetje een on-Nederlands museum. Het is heel groot en strak en... Ja, ik vind het zelf een mooie plek om te mogen werken. En het is voor Nederlandse begrippen toch best een fors museum inderdaad. Tienduizenden vierkante meters. En het behandelt eigenlijk de geschiedenis van de Nederlandse militaire geschiedenis. En de geschiedenis van de krijgsmacht. Van, laten we zeggen, de Romeinen tot nu.
En je zei het al, modern, strak. Het is inderdaad heel indrukwekkend. Het museum ligt op het terrein van de oude vliegbasis Soesterberg. Ja. Midden tegelijkertijd in de natuur. Mooie bossen en duin ligt eromheen. Je kan nog heel goed zien ook dat verleden, want de oude start- en landingsbaan is er nog. Oude bunkertjes, shelters. Het is heel erg een mooie militaire omgeving. We klinken bijna nu als een soort toeristische podcast. Maar dikke aanrader als je daarheen gaat. Ga ook dat terrein op om te fietsen of te wandelen. Want het is echt heel mooi. En heel tastbaar dat verleden. Maar het leuke vind ik zelf eigenlijk, dat realiseren waarschijnlijk mensen zich helemaal niet, is dat eigenlijk jullie museum, ik heb het even opgezocht, 2014 geopend. Dat het een operatie was die heel erg paste in de tijdgeest van begin dit decennium. Toen er vooral bezuinigd moest worden.
Ja, absoluut. Absoluut, ja.
Maar hoe zat dat?
Nou, ik ben zelf, zoals dat heet, van de bloedgroep Legermuseum. Hè. Dus vroeger had je het Legermuseum, dus van het Museum van de Landmacht.
In Delft,
in
toch?
Delft, ja. Dat is ooit in Leiden begonnen en daarvoor in door werd. Maar echt het Museum van de Landmacht was ook een boe, zoals dat heet. Een bijzondere organisatie, eenheid onder de landmachtstaf.
Ja.
Dus wij waren echt ambtenaren en een onderdeel van Defensie. En je had het Militair Luchtvaartmuseum, wat ook van de luchtmacht was. Dat zat in Zeist, de Kamp van Zeist.
Ja.
Twee verschillende musea. Nou, er werd toen inderdaad eind vorige eeuw, begin deze eeuw, maar ik denk vanaf 96 of zo, werd er gesproken over, ja, we moeten wat. Die locatie in Delft was eigenlijk ongeschikt. En die van het Militair Luchtvaartmuseum was eigenlijk ook niet helemaal goed. En wat je zegt, hè, er moest, zoals dat heet, bezuinigd worden. En heel paradoxaal is er toen een groot nieuw museum neergezet. En mensen zeggen, ja, hoe kan dat nou? Dan leg ik altijd uit dat we ook, zeg maar, ja, de twee musea hadden ooit gecombineerd. Ik denk wel 75 FTE lopen. En het huidige NMM heeft geloof ik iets van 31 FTE. Dus we hebben meer dan de helft van het personeel moeten laten gaan. En ja, dat zijn natuurlijk de grote kostenposten. Bovendien is het museum gebouwd in een model, samen met de markt, hè, een private, publieke, private samenwerking, waarin die kosten dus heel anders zijn verdeeld en anders aankomen. En ja, dat was voor Defensie heel interessant.
En het eindresultaat is, dit is een beetje, het is om in luchtmachttermen te blijven. Volgens mij heeft dat museum vleugels gekregen, want het is volgens mij heel erg populair. Hè? Veel populairder dan die twee losse musea ervoor.
Ja, dat is wel echt zo. En ja, je zou kunnen zeggen terecht, omdat het werkt heel goed. Maar de manier waarop we, zeg maar, het aanvliegen is ook wel echt anders geworden. Dat we zeggen van, nou weet je, dit moet een museum zijn voor mensen zonder voorkennis. Je zou kunnen zeggen dat die oude musea waren een beetje voor ons soort mensen. Dus de
toch
mensen
een beetje veredelde traditiekamers,
ja,
bijna.
Maar ja, maar echt voor de organisatie zelf ook. Ah. Die moesten veel herkennen en de vliegtuigen moesten netjes op een rij staan met een bandje opgepompt. En dan was het goed. Ja, ik chargeer nu een beetje.
Maar, even de markt.
En nu hebben we, zoals je weet, onze tentoonstelling is nu heel dynamisch. De vliegtuigen hangen aan het plafond en het is allemaal, ja, echt spectaculair en modern. En groot, veel te zien. Het gecombineerde museum, zeg maar zeggen. En dat is echt populair. Zelfs zo dat we voor het eerst sinds 2014 nu in april al de 100.000 bezoeker hadden.
Ja.
Van dit jaar. Dus dat is wel echt, dat is echt bijzonder. En dat, nou ja, daar komen we misschien nog over te spreken. Dat heeft ook te maken met de tijden waarin we leven. Maar het is zeker ook een getuigenis van het feit dat het museum het gewoon heel goed doet.
Ben je bent vanaf het begin erbij betrokken ook? Niet?
Ja, sterker nog. Ik zat in het team wat het museum heeft mogen maken. Dus dat was echt fantastisch. En ik werkte daarvoor ook bij Defensie, maar dan bij Museum Brombeek. Ik weet niet of je dat kent, Brombeek.
Nou, nog daarover een volgende aflevering meer. Want bij Brombeek gaan Sylvan en ik met een paar weken ons nieuwe boek presenteren tot ons grote genoegen.
Dus. Ja, geweldig. Nou, Brombeek is een fantastische plek en daar heb ik 10 jaar gewerkt met heel veel plezier. En alleen toen kwam dit museum eigenlijk op de radar. Het begon eigenlijk rond te zingen dat er een nieuw museum zou komen. En toen ben ik daar gaan werken. En,
daar wilde je gewoon bij zijn. Daar wilde
Ik ben militair historicus van opleiding. En dit is iets wat je maar één keer in je carrière meemaakt. En mag doen. En het was fantastisch. Ik heb er 6, 7 jaar aan gewerkt. En het is ongelooflijk leerzaam. En ongelooflijk veel plezier aan gehad. En met een mooi resultaat ook nog. Dus.
Hey, want je zei het al. Hè? Die oude musea die hadden toch iets meer de focus, laten we zeggen, op materiaal. Als ik het als bezoeker bezie, dan heb ik het idee. Dit museum is veel meer gebouwd met het idee. Denk het vanuit het verhaal.
Ja, correct.
Het verhaal vertellen.
Nee, dat klopt helemaal. Het verhaal staat centraal en de mens staat centraal. Dus de menselijke beleving. En dat zie je ook terug in het museum. Dat is een van de thema's die we hebben. Dat zijn echt interviews met militairen.
Ja.
Mannen, vrouwen, oud, jong, hoge rangen, lage rangen, alles vroeger nu. En het aardige is dat veel mensen ook dat ervaren als een soort van het centrum van het museum. Ze gaan er vaak weer naar terug. Omdat die menselijke ervaring, en dat klinkt ook wat afgelikt, maar dat is gewoon hetgene wat werkt.
Mensen relateren.
Het is echt. Het zijn echte verhalen. Het zijn echte mensen. Het is echt gebeurd.
Ja.
En dat idee, hè, authentiek is ook zo'n afgelikt woord, maar dat is wel echt waar mensen voor komen. Merken we.
Nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Want als jij alleen maar heel technische verhalen hoort, dan is dat lastiger te relateren. Terwijl als je iemand ziet vertellen, je bijvoorbeeld de laatste tentoonstelling of die nu loopt, de F-16 tentoonstelling. Nou, daar zitten een aantal oude bekenden, ook een goede bekende van de show. Onder andere Joost Nicky Luisterburg. Ja. Dat zou wijs spreken je boeiman kunnen zijn. En dan plotseling denk je, hey, wauw, dit soort mensen doen dit soort werk.
Ja, en dat is denk ik belangrijk, omdat je wat wij graag over willen brengen is dat mensen terug in de trein of in de auto denken, überhaupt als dat denken, is al heel goed natuurlijk. 1 of 2 dingen meekrijgen, denk ik, goh. En het idee dat je als je persoonlijk aangesproken wordt en leert dat het over een echte mens gaat, dat het je dan ook raakt. Eerder, veel eerder dan dat het heel technologisch is. Dus dat idee van persoonlijk maken, dat is voor ons heel belangrijk. En wat wij hebben, wat wij genieten, we hebben een democratie met een krijgsmacht en wij, jij en ik, als kiezers, geven de opdracht aan onze krijgsmacht.
Ja.
Wij sturen ze op pad, hè? In op vaak gevaarlijke paadjes. En nou ja, dat is, als mensen dat beseffen, dan vind ik dat wel voor een groot deel dat onze missie wel geslaagd is. Los van dat de kroketten waar moeten zijn en dat het er allemaal prachtig uitziet en dat je veel kunt leren. Maar dat is wel ook een van de centrale thema's, ja, zeker.
Ja, en ik denk ook dat wat voor militairen zal gelden, het idee dat mensen die het verhaal daar gezien hebben, ze meer erkennen en wellicht waarderen. Dat is toch altijd een terugkerend thema bij militairen, met name ook bij veteranen natuurlijk.
Nou ja, wat zeg ik? Ik heb Brombeek, erkenning en respect. Hè. Dat is iets waar lang voor gevochten is en waar altijd voor gevochten moet blijven worden. Maar dat is een hele. Ja, dat is zo. En je ziet toch een soort van herwaardering de laatste.
Ja, want het is eigenlijk interessant, hè? Want je zegt van de bezoekersaantallen gaan omhoog. Überhaupt, de afgelopen jaren, los van de coronaperiode, hebben jullie ook voor mij hoe dan ook eigenlijk nooit te klagen gehad als het gaat om bezoek. Heeft dat jullie als team verrast dat er in een land waarvan toch vaak wordt gezegd, krijgsmacht, het zal allemaal wel, we hebben geen militaire cultuur, mensen vinden militairen soms maar een beetje raar. Heeft het je verbaasd dat toch dat museum de trekpleister is geworden die het is?
Ja en nee. En dat klinkt wat lafjes, maar zo bedoel ik het niet. Het heeft me verbaasd, omdat het inderdaad in intellectuele kringen en journalistieke kringen waar we in rondlopen, is dat een beetje de toon. En ja, Defensie, dat is niet echt een carrière. En ja, het is een beetje sneu, een beetje pathetisch. Aan de andere kant ook helemaal niet. Ik kom zelf uit een hele, ik kom uit een gereformeerd nest, heel gezagsgetrouw. Doodnormaal dat je gewoon in dienst ging en dat je daar ook trots op was en dat het iets is om trots op te zijn. En daarvan zijn veel meer mensen dan je denkt. Dat geldt niet alleen voor gereformeerden, maar mensen die op die manier denken. En dat is wel apart om te zien dat is een deel van ons publiek natuurlijk, een groot deel. Maar ook dat andere deel begint nu te komen. Dat is wel leuk. Herman Vuijsje, de socioloog, heeft net een boek uit.
Ja.
Dat heet Wij waren geen soldaten, geloof ik heet het. Met als ondertitel Het leger was voor losers. Hij is een socioloog, hij is ook een linksintellectueel. En spuugde, dat klinkt wat negatief, maar had weinig respect voor de krijgsmacht, zullen we maar zeggen. Hij heeft zich ook uit de dienstplicht gewurmd.
Ja.
Maar die heeft nu echt spijt, zou je kunnen zeggen. En dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dat iemand op zijn leeftijd ook de eerlijkheid heeft om te zeggen van nou, ik heb het gewoon verkeerd gezien.
Hij zit wat dat betreft in een lijn, wellicht ook met natuurlijk het politieke spectrum. Hè. We hebben natuurlijk ook rondom de Oekraïne-oorlog niet vrij van enig opportunisme. Partijen als GroenLinks, D66 toch wel horen erkennen van oké, we zijn te ver gegaan. Dit waren misschien niet onze beste besluiten.
Ja, nou ja, dat is misschien voor jou als journalist hè, die er heel kort op zit en voor mij ook wel.
Ja.
Ja, dan kun je tandenknarsend in bed liggen. Dat je denkt van ja, weet je, onder welke steen heb jij gezeten?
Ja,
maar zo is de politiek. Hè, dat moet je kunnen accepteren. Dat er een soort kentering is in die vuistje zegt van ook zelf. Ja, het is zowel Trump als Poetin die dat hebben veroorzaakt. Trump in de zin van, het is natuurlijk een halve zool, zou je kunnen zeggen. Excusez-le-mo. Maar hij heeft wel gezegd, je moet wel betalen voor je veiligheid.
Houd je eigen broek op. Hou op met het freeriden.
Los wat je van hem vindt, daar had hij gewoon gelijk in.
Ja.
Dat is zo.
Nou ja, sterker nog, mensen vergeten het heel vaak. Maar dat beleid is natuurlijk ook onder Obama al ingezet.
Ja.
He, ook als er een andere president was gekomen, dan was de kans heel groot geweest dat Amerika die kaart ook gespeeld had.
Ja, ik denk, in mijn zin is hij terecht. En ik denk dat veel mensen nu, sinds 24 februari vorig jaar, sinds de inval in Oekraïne, hoewel die oorlog natuurlijk al langer duurt, mensen zich realiseren opnieuw en misschien voor de eerste keer van wow, de wereld is niet veilig.
Je tipt het al aan. Wat merk je het museum daarvan?
Ja, wij merken het toch wel. Dus we krijgen vragen. We doen onderzoek. Hè? Dus we kunnen een klein beetje kwantificeren. Maar ik praat ook veel met onze vrijwilligers. Hè? Dat zijn toch de mensen die de eerste laag vormen met onze bezoekers, het eerste contact. En die zeggen, ja, wij krijgen gewoon meer vragen. Dus en ook heel concreet, mensen willen gewoon de Leopard 2 zien en de F-16.
En dan
dus
kunnen die hebben jullie ook altijd gewoon staan.
Ja, nou ja, ik denk dat wij op het moment een van de weinige musea in Noordwest-Europa zijn die een Leopard 2 A6 heeft staan.
die wordt niet ingevorderd?
Nou ja, die vraag wordt altijd gesteld door bezoekers.
Sorry, ik ben niet origineel, maar...
nee, maar die wordt inderdaad zo van, moet deze dan ook niet weg? Nou ja, alles kan natuurlijk, maar ja, liever niet. Bovendien, hij is niet meer in een hele goede staat. Hij is cosmetisch in ieder geval helemaal in orde.
Mm.
Maar er moet wel iets aan gebeuren om hem weer rijdend en schietend te krijgen. En dus in principe zou het kunnen, maar dat zie ik niet gebeuren. Dus
nee. Dat
is wel echt een historisch. Bovendien heeft hij een belangrijke functie nu. Want ik geloof in de week dat we tanks gingen leveren, dat er wel 4 of 5 filmploegen zijn geweest om hem te bekijken. En moesten wij steeds daar een verhaal bijhouden.
Dat moet
ik heel graag doen, want dat is precies de functie, of een van de functies van het museum, om dat uit te leggen. Dus je ziet dat mensen er, nou ja, en ook bij de F-16 tentoonstelling natuurlijk, het is wel echt een goede coïncidentie dat hij er nu staat.
Ja.
En dat het continu zijn, de F-16's. Nou, je hebt een boek geschreven over de F-16. Continu het nieuws.
Ja.
En dat is wel, ja, dat is toch wel, Het is, ik accepteer het in dankbaarheid, laat het zo zeggen. En ik ben blij dat mensen dit soort vragen stellen. Dus ik laat het positief zien.
Nee, dat betekent inderdaad, denk ik, dat het top of mind is dat mensen daarmee bezig zijn. En dat zij, als je echt mee bezig bent, dan heeft het relevantie voor je. En hoop je dat mensen inderdaad voorbij het cliché of voorbij de clichés gaan die er vaak over de krijgsmacht zijn.
Nou, en dat is al geweldig. Weet je, als dat lukt, als het maar een paar keer is, dan zijn we al heel erg tevreden. Je ziet ook dat er een soort angst is misschien een groot woord, maar dat mensen ook vragen, ja, heeft Nederland dan nog wel genoeg?
Hmm.
Als we die dingen weggeven,
ja.
Is de veiligheid van Nederland niet in het geding? Kan dat nou eigenlijk? Gaan die F-16's het eigenlijk goed doen? Hebben de Russen eigenlijk veel in de lucht hangen? Weet je, dat soort vragen. Dus mensen zijn oprecht geïnteresseerd in krachtsverhoudingen, in hoe het op het slagveld gaat. En
ja.
Dat is echt nieuw. Dat was 5 of 10 jaar geleden was het speelde totaal.
Nee, want het grappige dat je dat zegt. Want wij, Sylvan is er deze week niet bij. Die mag ook een keer vrij zijn. Voor deze uitzonderlijke gelegenheid. Sylvan en ik hebben 3 boeken geschreven met militaire historie. En juist ook om heel vaak als uitgangspunt dat je toch om te laten zien wat Nederlandse militairen doen. Wat voor werk ze doen, wat ze hebben gedaan. Ja, dan hoor je ook van mensen die daar blanco instapten hebben. Ik herinner me nog een presentatie bij de uitgeverij. Waar we een klein filmpje liet zien van Nederlandse F-16's. Die hielpen om een uit Amerikaanse mariniers. Die in Afghanistan volkomen vast zaten en geen kant meer op konden. Uit een benarde positie hielpen. Ja, de mensen van de uitgeverij zeiden toen tegen mij van, joh, geen idee. We wisten helemaal niet dat Nederlandse militairen echt dit soort werk hebben gedaan. Ja. En ik denk inderdaad dat die boodschap overbrengen. Ja. Dat het ook, nou ja, dan hoef je helemaal niet achter de politieke keuzes te staan die dat gedaan hebben. Maar je denkt en hoopt wel dat mensen gaan inzien van het is niet zo dat ze alleen maar rondjes over de Veluwe rijden en laag vliegen boven de oevergebieden. Maar weet je wel, dit zijn echt mensen die de gevechten leveren die moeten gebeuren op het wereldtoneel.
Nee, absoluut. En als wij kunnen laten zien dat mensen zoals jij en ik zijn,
ja.
Heel dichtbij. echte Nederlandse mensen die gewoon inderdaad wat jij net zegt naast je zouden kunnen wonen, dan heeft dat echt impact. Mensen realiseren zich dat dan opeens. En dat is wel echt bijzonder, want dat is iets wat we denk ik lang hebben moeten missen. Vergeet ook niet dat, nou dat vergeet je niet, maar dat militairen ongelooflijk loyaal zijn. Dus er wordt in de organisatie echt niet naar buiten toe geklaagd. Weet je wel, zo van als je de laatste 20 jaar bekijkt, wat er met die organisaties gebeurt, 30 jaar. En je zou dat loslaten op elk andere maatschappelijke organisatie of... Mm-hmm. of dat is onvoorstelbaar.
Het waterleidingbedrijf, dan hadden we waarschijnlijk maar nog twee uur per dag drinkwater.
Nou ja, dat is, ja, misschien is dat wel zo.
Mm-hmm.
Hè? En dat je dan een organisatie hebt die elke keer als de minister zegt, nou, ik was eigenlijk dit van plan, wat denk je ervan? Dat zo'n hoge militair dan toch zegt, nou ja, ik denk dat kan. Ja. We gaan het doen.
Ja,
en dat je kan zeggen dat is naïef, ik vind dat niet. Ik heb daar respect voor. Omdat je toch, het zijn positieve gasten en het een beetje can-do-achtig van, weet je, we gaan problemen oplossen. En dat is wat mij toch ook wel aantrekt in die organisatie.
Ja.
En het soort mensen wat daar rondloopt. En dat heb je zelf ongetwijfeld ook ervaren. Want zo praten ze. Ze praten vaak niet met meel in de mond.
Nee,
en dat
zeker.
Is wel echt, vind ik, heel prettig.
Nee, dat
ben ik zelf ook.
Absoluut. Nee, dat vind ik ook. Dat is echt. Dat was voor mij absoluut een van de ontdekkingen van die jaren bij Defensie. Hey, even terug naar het museum. De collectie. Hoe hebben jullie dat? Wat zijn de selectiecriteria geweest? Want volgens mij, jullie hadden natuurlijk genoeg om uit te kiezen, denk ik.
Ja.
Maar je kan niet alles bewaren. Want is er trouwens, even een zijvraag. Is er nog een groot depot wat jullie ergens hebben, wat helemaal vol staat?
Ja, nou ja, zeker. Heb je even, zou ik bijna zeggen. ik nodig je van harte uit om een keer te kijken. Maar het is een open. Dat is niet openbaar toegankelijk, maar
nee.
Ja, je kunt best een keer daar een keer iets van laten zien. Nee, zeker. Ik denk dat wij 5% of zo tentoonstellen van wat we hebben.
Ja.
Dus, en dat is helemaal niet uitzonderlijk, want er zijn kunstmusea die maar 1 of 2 of 3% laten zien. Dus
nee.
Het is helemaal niet zo gek. Bovendien, het zijn natuurlijk niet allemaal tanks, die 95% die we niet laten zien. Het zijn ook en medailles en schilderijen en zo. Weet je. Dat zijn niet allemaal enorme volumes. Maar we hebben het meeste staat in het depot. En dat komt omdat, wat niet veel mensen realiseren, een museum vooral een bewaarplek is. Hè? Mensen associëren een museum met een plek waar je heen kan gaan om iets te bekijken. En dat is het natuurlijk ook. Maar ja, onze taak is dingen bewaren. Dat jou en mijn achterkleinkinderen ook nog iets kunnen leren over Defensie en over de militaire geschiedenis van Nederland. Dat is onze wettelijke taak.
Ja.
Het bewaren van erfgoed.
Okay.
Dat we het ook kunnen laten zien. Nou ja, prima. Des te beter. En dan wordt het interessant. Wat laat je dan zien?
Ja.
Nou, wat ik zei, we willen graag een museum zijn voor mensen die niet veel voorkennis hebben. Dus ja, dan begin je met echt, wie zijn wij? Ja? We hebben een thematisch deel en een materieel deel. En dat thematische deel, wat wij het verhaal noemen. Dat begint met wie zijn wij? Wat is Nederland?
En dat is dus jullie vaste expositie.
Ja.
Hè, gaande van de Napoleontische tijd en daarvoor nog zelfs volgens mij.
Nee, daarvoor zeker. En, natuurlijk de geboorte van ons land.
Ja.
Vergeet niet dat ons land in een oorlog is geboren.
Ja.
En 80 jaar lang hebben wij gevochten. Niet elke jaar, maar je begrijpt wat ik bedoel. Een grote soort burgeroorlog. Tegen de Spanjaarden.
En dat doen jullie heel dynamisch, hè? Want dat zijn dus echt een soort, ik noem het maar, misschien corrigeer me als ik ernaast zit, maar een soort tableaus, zullen we zeggen. Met beelden, met
wat
spullen.
Wat je verwacht in het museum natuurlijk. Het is meer lager, hè? Dus we hebben eigenlijk 3 routes in het museum zitten. Het is wat ik al zei, het is een groot museum. Ik heb zelf eraan mee mogen schrijven. Er zitten geloof ik bij elkaar 250.000 woorden tekst in dat museum.
Ja.
Nou, dat gaat natuurlijk niemand lezen. Want dat zijn zeg maar 2 boeken.
Uh-huh.
Maar die informatie zit er wel in. Dus die zit in schermen als je doorklikt, als je vraagt en als je gaat kijken, zit dat erin. Dus je kunt allemaal vinden. Wat een typische bezoekerservaring bij ons is dat mensen binnenkomen. Zeggen, ah, leuk museum, gaan we kijken. En na 1 minuutje of 20 denken ze van, het is wel groot, zegt dit. En dan nemen ze vaak het besluit om nog een keer terug te komen. Zo van, nou, dan doen we nu dit stuk en dan doen we later dat stuk.
Ja.
En prima, legitiem. Ik kom mensen tegen, die zijn al 4, 5 keer geweest. Dus dat is alleen maar goed. Maar we proberen dat dus uit te leggen. Die hoofdroute is iets, dat kan je lopen in zeg maar 1 uurtje, 1,5 uur. Dan krijg je de boodschap mee.
Ja.
En daarna hebben we nog een denk- en een doe-route. Of een hoe- en een waarom-route. En die zijn inderdaad allemaal verschillend. Dus we hebben tableaus met figuren aangekleed. Weet je, realistische figuren met uniformen aan en wapens. Ja. En we hebben vitrines met voorwerpen met uitleg erbij. Alles wat je verwacht in een museum. Maar ook dingen die je misschien niet zou verwachten. Zoals interactieve films over morele dilemma's die militairen hebben.
Nee, dat is heel leuk. Het is echt wat dat betreft het is natuurlijk een relatief nieuw museum. Maar het is allemaal echt heel modern. Dit is niet alleen maar stoffige plaatjes en kaartjes, maar
zeker
het is heel heel en daarnaast heb je dus de wisselende exposities, hè? Want
we hebben 750 vierkante meter wisselexpo-ruimte. Nou, dan proberen we toch wel elk jaar of elke 2 jaar iets moois en groots neer te zetten. En nu staat F-16 daar, dus 50 jaar F-16, hè? Het beste wapensysteem wat de Nederlandse krijgsmacht ooit heeft gehad. Dat kun je echt wel zeggen. Ik denk dat jij dat met me eens bent.
Het meest, in ieder geval ook het meest ingezette natuurlijk. Ja, dat is, ja, zeker.
Ik kan geen tweede systeem verzinnen. Ik denk van, nou, dat is echt daarmee vergelijkbaar. En ja, dat is een heel, wat ik zeg, een heel actuele tentoonstelling geworden.
Ja, jullie hebben helaas de wind meer mee gehad dan je wellicht zou willen hebben. Maar nu het dan eenmaal is, is het wel heel mooi dat mensen inderdaad gewoon dat verhaal kunnen horen van die kist. En de mensen die erbij horen inderdaad.
Win some, lose some. Wat ook toen 75 jaar bevrijding aan de orde was, heb ik ook een tentoonstelling mogen maken. Over die periode. En die ging open met een prachtige tentoonstelling. En ik geloof een week later was de eerste lockdown of zo.
Dat is een beetje
jammer.
Dan is jullie in deze gegund dat je dit voordeel hebt, zullen we zeggen. Ja. Tot wanneer loopt de F-16 trouwens?
Hij schuift af en toe een beetje op, maar in ieder geval tot eind van het jaar.
Maar het is niet zoals Soldaat van Oranje, zullen we zeggen. Nee. Die musical.
Nou ja, die gun ik ook een succes daar niet van. Prachtig. Maar hij was geloof ik in eerste instantie tot september, maar in ieder geval tot eind van dit jaar nog. Dus komt alles, zou ik zeggen.
Heb jij als conservator, je bent één van de conservatoren, want je doet dat met een aantal collega's. Heb jij een soort eigen persoonlijk favoriet stuk uit het museum? Of?
Heb jij een relatie? Heb je kinderen?
Jazeker, ja, ik heb een prachtige zoon.
Heb je ook een je hebt één zoon?
Ja, dus ik hoef niet te kiezen.
Ah, oké, nou, dan is dat waarschijnlijk je favoriete zoon. Nee, maar dat is wel lastig om aan een museummannetje zoals ik te vragen wat zijn favoriete voorwerp is.
Ja, maar wat?
Ik hou van groot, dus vind ik hou van... Als het over vliegtuigen gaat, bijvoorbeeld, er staat zo'n Dornier of Dornier.
Vliegboot.
Zo'n vliegboot, inderdaad. Ja. Heel goed. Het is geen watervliegtuig, maar een vliegboot. Heel goed. Dat vind ik een fantastisch kuifje-achtig vliegtuig. Ja. Echt geweldig om te zien. Maar ja, ik vind die F-16 ook geweldig. Als ik naast die Patria sta, waar... Ja, dat is een panzervoertuig uit Afghanistan. Daar liggen de hulzen nog in, hè?
Ja,
ik
bedoel, die hebben heel die hebben heel erg gehouden.
Ja, dus dat is, ik vind dat wel echt indrukwekkend. En tegelijkertijd, ja, weet je, we hebben... De schilderijen van Hoink van Papendrecht. We hebben net weer een joekel van een schilderij van Pieneman mogen verwerven. Het is wel een beetje breed. Vergeef me dat ik niet één ding kan aanwijzen.
Nee, dat geeft het niet. Maar ik ben ook wel benieuwd van waar gaat je hart vooral sneller van kloppen. Ik kan me herinneren dat ik ben een keer bij een tentoonstelling van jullie geweest. En daar was toen een heel klein, nou bijna damespistooltje wat jullie toen hadden gekregen.
Oh ja, dat was voor die tentoonstelling, ja. Over de
hij
bevrijding.
Of ik toch, of niet?
Ja, precies, hij of ik.
Maar dat was een wat waarschijnlijk een relatiegeschenk was geweest van Göring, toch? Of niet?
Nee, van Reum.
Van Reum,
de baas van de SA.
En daar was je ook even volgens mij lijnt dan.
Ja, nee, sowieso. Ik hou van vuurwapens. Dat klinkt een beetje apart, maar ik bedoel, ik ben geïnteresseerd in vuurwapens, laat ik het zo zeggen.
Ja.
In wapens in het algemeen. Ja. Wat op zich niet ook wel...
Maar ook daar was het verhaal waarschijnlijk. De link tussen zo'n...
Dat pistooltje op zich is niet heel... Ja, het is een pistooltje zoals er zoveel zijn.
Ja.
Maar dat ding en de gravering en de link die het heeft. Ja, het stond in een tentoonstelling waar bijvoorbeeld ook een Mercedes van Adolf Hitler stond. Ik bedoel, ja... Dat is niet zozeer om het spectaculair te maken, maar ja, als je daar staat, dan sta je wel heel dicht bij die man. Hè? Dan sta je wel heel dicht bij die geschiedenis. En ja, een heel bruut apparaat.
De geschiedenis wordt tastbaar met dat soort dingen.
Ja, kijk, als Eisenhower naar de troepen ging, dan zat hij in een jeep, weet je wel, met een chauffeur. Maar als Hitler weer ging, dan kwam hij in dat ding.
Ah.
Dat je denkt van ja, dat zegt toch iets ook over hoe dat systeem was en hoe je mensen wil laten voelen.
Is dat voor jou zelf ook de motivatie geweest om dit beroep te kiezen? Want je hebt geschiedenis gestudeerd, je bent scheikundige, is dat...
Ja, nou, dat is heel romantisch. Ik was 19 of zo, weet ik het. Ik was geïnteresseerd in militaire geschiedenis en polemologie en zo, dat soort dingen. En waarom? Kijk, een heel romantisch idee. Waarom? Omdat ik kan me voorstellen dat jij... Nou, misschien niet, want wij zijn volgens mij heel relaxed, maar dat we ruzie krijgen. En dan gaan vechten, dat zou nog kunnen met iemand. Dat kun je je voorstellen dat gebeurt, hè? En dat groepen mensen ruzie krijgen, dat kun je ook voorstellen. Dat zat ik elke dag in de krant. Maar dat fenomeen en dan de stap naar... Jij zit in een kuil en 200 meter verder zit ik in een kuil en ik schiet jou een stuk lood in jouw hoofd. En jij in mijn hoofd. Dat vond ik een stap die ik niet zomaar 1, 2, 3 kon maken.
Nee.
En ik dacht van als ik dat nou ontrafel, dan kan ik het misschien ook wel omkeren. Dat was de romantiek, zeg maar, in het
jeugdige, dus als je, mooie, ja, jeugdige,
als je 19 bent, dan denk je dat. En dat is anders gelopen. Maar het is conflicten leren en waarom mensen vechten. En dat heeft me wel altijd heel erg geboeid.
Ja.
En het idee dat je, en je weet dat zelf met jouw boeken ook, dat je zou kunnen zeggen, hè, in het aangezicht van de dood, of als er veel gevaar is, dan zijn emoties oprechter. En dan kom je dicht bij de waarheid misschien. Misschien is dat ook weer romantisch, maar dat vind ik wel echt... Het gaat ergens over. Ons museum gaat ergens over. En als je ik geloof dat er in Otterlo een tegelmuseum zit. Ook leuk, niks mis mee. tegels zijn interessant en er is veel over te vertellen. Maar ons museum gaat over leven en dood. En over veiligheid en hele basale,
rudimentaire, essentiële verhalen. Dat, we zijn toch weer terug bij het verhaal uiteindelijk. Ja.
En dat is wat mij altijd boeit. Ja.
Hey, tot besluit. Ik wil je eigenlijk een beetje deelgenoot maken van een persoonlijke missie. En dat iedereen die daar moeite mee heeft en vindt dat dat in strijd is met de journalistieke objectiviteit, moet vanaf nu zijn vingers in zijn oren stoppen of gewoon afhaken. Jullie hebben al een F-16. Je had het al enthousiast over. Die hebben jullie al. Zou er nog eentje bij kunnen misschien?
Ja, we willen natuurlijk heel graag eentje hebben. Je zei het net al, het gaat om verhalen bij ons. Hè?
Ja.
Nou, een F-16 is een F-16. Is een brute machine. Geweldig om te zien. Veel over te weten. En esthetisch vind ik ook een mooi ding.
Prachtig toestel.
Maar ja, zeker. En als het er goed uitziet, vliegt het ook mooi. Goed, zeggen ze altijd. Maar er is ook nog eentje in de organisatie. Dat is een killer. Dus die heeft een kill gemaakt. Die heeft een ander vliegtuig neergeschoten.
Kijk, ik wou je nu heel snel uit de hoek gaan komen. En iets roepen van, zegt J-63 je wat. Maar ja. je weet al wel kant ik op.
Ja, dat is het startnummer van dat vliegtuig namelijk.
Ja.
En die zouden we heel graag hebben. Dat is namelijk een vliegtuig dat in boven Kosovo in 2000 of
99. Operatie Allied Force.
Precies. Ja. Een MiG-29 heeft gescoord of vernietigd. En ja, dat ding bestaat nog. Hij is nog in de organisatie. Het is de enige F-16 in Nederland met zo'n vliegtuigsilhouetje op de cockpit gespoten. Zo ja. Dit heb ik gedaan. En ja, dat is er eentje met een verhaal. Dus die willen we graag in de collectie hebben.
Hij heeft zijn laatste vlucht gemaakt. Ja. Destijds, de vlieger was een beetje niet heel jonge meer, maar nog steeds een redelijk jonge. Ik denk dat hij, wat zal hij zeggen, is kapitein vlieger destijds, gok ik. Qua rang.
Geen major, denk ik.
Peter Tankink, Wobbel voor de intimie uit de luchtmachtwereld. Inmiddels is Wobbel opgeklommen tot kolonel. Ik zag gisteren op LinkedIn dat hij een nieuwe functie krijgt in Brunsum, hoge functie bij de NAVO. Maar die heeft nog wel is nog wel steeds, zoals ze het noemen, current. Dus hij mag nog steeds vliegen. Hij is nog steeds bij. Hij heeft de laatste vlucht met J-63 gemaakt. Ja, en ik heb in het verleden al links en rechts wel eens een beetje gezegd, ook bij de luchtmacht en bij Defensie, van joh, als er één iets is wat jullie moeten bewaren. Hè, ik snap dat je misschien niet een hele hoge onderzeeër kan bewaren, maar dit zou toch wel. Maar
dank daarvoor, Olof.
Gaat dat lukken, denk je? Zit dat erin of niet?
Hij is natuurlijk degene die kill heeft gemaakt. Hè? Dus dat is wel echt, echt bijzonder. Ja, het verhaal tot vandaag was dat hij zou komen. Dus dat het ging lukken om dat bijzondere vliegtuig in de collectie op te nemen, de Rijkscollectie. Dus zodat hij echt voor de komende generaties bewaard kan worden. Maar ja, we hebben nu een actuele situatie rondom de oorlog in de Oekraïne. En alle tollen staan nu weer een beetje los, zou je kunnen zeggen. Dus het is niet ondenkbaar dat hij nog wordt meegenomen in de leverantie van F-16's voor Oekraïne. Maar nee, we hopen natuurlijk van niet.
Dat is echt heel spannend. Inmiddels volgens mij is wel becijferd door de mensen die er verstand van hebben. Die geven aan van ze hebben er ongeveer 30 nodig.
Ja.
Nou, Nederland heeft er al een dozijn teruggehaald uit Tucson, waar de opleidingseenheid zat. Die kisten die zouden naar een commerciële partij gaan die oefenvijanden levert in Amerika. Die deal is afgezegd en ze zijn, of in ieder geval, staat op de rem, die deal. Kisten zijn naar België gebracht om daar extra onderhoud te krijgen.
Ja.
Dus wellicht of J-63, zoals de Engelsen of de Amerikanen het zo mooi zeggen, lives to fight another day. Dat zou ook wel symbolisch zijn.
Hij heet natuurlijk de MIG-killer. Hè? En mijn collega zei net van, ja, misschien gaat hij nog meer MIG's killen. Dat zou kunnen. Dat zou ook wel weer romantisch zijn, vind ik. Maar ja, ik zou hem toch wel heel graag voor Nederland willen bewaren.
Ja.
Het is ook een oude Dibbes. Hè? Die airframes die zijn toch behoorlijk. Die hebben toch behoorlijke klap al gehad. Een hoop kilometers. Het is een tweedehands auto met veel kilometers, zou je kunnen zeggen. En ja, laat dan degene met de meeste kilometers en het beste verhaal. Mag die dan in het museum komen? Dat is wel, dat is eigenlijk wat we graag willen.
Ik ben in ieder geval, ik vind het geweldig om te horen dat die kansen er zijn. En dat J-63 niet eindigt als eerste klasse schroot voor sardineblikjes of als poortwachter ergens.
Ja,
die verdient wat beter. Wat dat betreft. Dus dat zou fantastisch zijn. Nou, we gaan jullie bij Delta Tango op de hoogte houden hoe dit verder gaat. Want dit is een prachtig verhaal. Ik kan met enthousiasme duidelijk lastig onderdrukken. Dirk, hartstikke bedankt voor je komst. Ik vond het mooi om te praten over het museum. En ik wens jullie weer nog heel veel bezoekers toe. Wie er nog nooit is geweest, zoals ik aangaf, de journalistieke objectiviteit is al een beetje zoek. Ga daar vooral naartoe. Prachtig museum. Echt de moeite waard van het bekijken. En heb je een museumjaarkaart, dan kan je gewoon voor niks naar binnen. Dus echt ook de komende tijd een uitje om te maken. Prachtig.
Ja, dank Dirk, daarvoor. Ja, en thanks for having me.
Zeker. Nou, dankjewel. Dit was Delta Tango voor deze week. En we hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Als dat zo is, laat het ons weten. En laat een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Delta Tango is er over 2 weken weer. Met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.